Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, van Psalm 113, het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Het vierde van Psalm 113. De schriftlezing is deze middag, gemeente, uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het tiende hoofdstuk, de versen 17 tot 31. En daarna doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 119, het 36e vers. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Psalm 119, vers 36, na de schriftlezing uit Marcus 10 en de belijdenis van het geloof.
En als hij uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op die knieën vallende, vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem: Wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordde zijnde tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende, bemende hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het den armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts en Neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende zijnde tot zijn discipelen, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende zeide tot hen, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op hun goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus en aanziende zeiden, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God niet. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hen te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde, zeide, voorwaar ik zeg u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akker om mijnentwil en des evangelies wil. Of hij ontvangt honderdvoud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en velen die de laatsten zijn, de eersten. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
De tekst voor de prediking van vanmiddag, gemeente, vindt u in uw voorgelezen schriftgedeelte in Markus 10. En daarvan het eerste gedeelte dat gelezen is, vers 17 tot 22, de ontmoeting van de Heer Jezus met de rijke jongeling. We beginnen dus bij vers 17 en het loopt door tot en met vers 22, waar we lezen dat hij treurig geworden zijnde over dat woord bedroefd wegging, want hij had vele goederen. Wij gaan eerst zingen van Psalm 49, het eerste en het tweede vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont, en wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. 1 en 2 van Psalm 49. U ontvangt gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. De Heere zegene u en uw gaven. Na de prediking, gemeente, willen we zingen van Psalm 25, het vijfde en zesde vers. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heren paden. Die heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst. En eeuwig goed, 5 en 6 van Psalm 25 na de prediking van deze middag. Gemeente, u herkent het misschien wel dat mensen zeggen, wat moet ik daarvoor doen? Een bekende vraag ook vandaag nog. Voor niks gaat de zon op. Aan alles hangt een prijskaartje. Overal moet je voor betalen. Het draait in deze wereld maar vaak om geld, prestatie. Wat doe je ervoor? Wat geef je ervoor? Wat levert het op? En nu komt er iemand bij de Heer Jezus en die meent ook op die wijze eigenlijk het eeuwige leven te beërven. Goede meester, wat moet ik daarvoor doen? Wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? In Matteüs en Lucas wordt deze geschiedenis ook verhaald. In Matteüs lezen we dat het om een jongeling ging. Het was dus nog een jonge man. En hij was al met die dingen bezig. Ik weet niet hoeveel jonge mensen er hier zijn die ook al met die dingen bezig zijn. Wat moet ik nou doen? En wat is er nou nodig om het eeuwige leven te beërven? Ben je daar wel eens mee bezig? Met de dingen van de eeuwigheid, met het eeuwige leven? Wat heb ik daar nou voor nodig? Of ben je er nog helemaal niet mee bezig? Hij was ermee bezig, deze jongeling. In het evangelie van naar Lucas lees je dat het een overste was. Hij had dus een bepaalde positie in Israël. Je zou kunnen zeggen, hij had een goede baan. Hij had een goede positie. Hij droeg een zekere verantwoordelijkheid. Menselijk gesproken lag de toekomst in deze wereld hem nog toe. Hij was nog jong, hij stond nog aan het begin van het leven. Hij had een invloedrijke positie. En toch was dat niet alles wat hem bezighield. En toch ging hij daar niet op in. Niet in op. Hij dacht aan de dingen van de eeuwigheid. Hij dacht, waar zal ik straks zijn? Waar ga ik heen? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus onderwijst hem in deze geschiedenis. En hij onderwijst niet alleen deze jongeling, maar hij onderwijst ook ons. Want wij mogen ervan horen en niet voor niks is het in het evangelie opgenomen, ook tot lering van u en van mij. Jezus onderwijst de rijke jongeling, dat is het thema vanmiddag. En daar, van die rijke jongeling worden dan drie dingen gezegd. Het is een jongeling die het goede zoekt, die de geboden kent. En die het geld verkiest. Jezus onderwijst de rijke jongeling. Die het goede zoekt. Die de geboden kent. En die het geld verkiest. Allereerst die het goede zoekt. Als de Heer Jezus uitgaat op de weg. De Heer Jezus vertrekt. De Heer Jezus is bezig met de uitvoering van het grote werk dat zijn vader hem heeft opgedragen. Om zondaren zalig te maken. Het is uiteindelijk de weg naar het kruis. Als de Heer Jezus uitgaat, dan loopt er iemand tot hem. Er liep één tot hem. Dat wil zeggen, iemand die hard aankwam lopen. Dat betekent het woord eigenlijk. Dat woordje lopen is maar niet dat je heel rustig wandelt, maar dat woordje betekent dat je hard loopt. Hij wou dus de Heer Jezus nog even spreken. Voordat de Heer Jezus vertrekken zou, wou hij nog een belangrijke vraag bij de Heer Jezus neerleggen. Aan de Heer Jezus stellen. Hij liep tot hem en hij viel voor hem op de knieën. Hij had een belangrijke vraag voor de Heer Jezus. Hij had ook achting voor de Heer Jezus. Had diep ontzag voor de Heer Jezus. Hij valt niet voor niks op zijn knieën voor de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, hij kwam aan het goede adres. Met die belangrijke vraag, gemeente, waar kun je nou beter wezen? Met die belangrijke vraag, hoe zal ik het eeuwige leven beërven? Waar kun je nou beter terecht dan bij de Heer Jezus, met deze vraag? Als u en jij nou met die vraag zou zitten, waar kun je dan beter zijn dan bij de Heere zelf? Daar moet je zijn. Goede meester, zegt hij, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? Wat moet ik daarvoor doen? Matthäus geeft zijn vraag nog iets anders weer. Die geeft het zo weer. Goede meester, wat zal ik goeds doen opdat ik het eeuwige leven heb? En welk goed moet ik doen? Wat voor goede zaak moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? De man denkt dus dat hij eigenlijk naast datgene wat hij allemaal al doet, dat hij nog iets speciaals moet doen. Iets bijzonders moet doen. Iets heel goeds moet doen. Goede meester, wat zal ik goeds doen opdat ik het eeuwige leven heb? We kunnen heel veel hiervan leren, gemeente. Laten we ons hier ook aan spiegelen. Het is hier iemand die niet alleen maar aan het hier en nu denkt. Hoeveel mensen vandaag de dag denken alleen maar aan dit leven? Aan hun gezondheid. Hè, als je maar gezond bent, zeggen ze dan. Dat is alles. Nou, dat is niet alles hoor. Dat is echt niet alles. En als het je maar goed gaat. En als je dan je diploma maar haalt. En als je maar een bepaalde baan kunt krijgen. En als je dan ook gelukkig kunt trouwen. En als je... Ja, ga zo maar door. Deze man is bezig met de eeuwigheid. Wat moet ik doen opdat ik het eeuwige leven zal beërven? Waar ben ik straks? Dat is al heel wat, gemeente, dat die man daarmee bezig is. Die jonge man nog zelfs. Is dat voor u, ook voor uw ouderen, voor u die midden in het leven staat? Want ik heb de jongeren wel aangesproken daarnet, maar is dat voor u al een belangrijke vraag geworden? Want wij kunnen ook zo druk zijn met van alles en nog wat, ook als je nog ouder geworden bent, nietwaar? En dat je nog steeds niet aan die dingen toekomt en daar niet mee bezig bent. Dit leven is tijdelijk, het gaat voorbij, wat volgt daarop? En wat je ook hiervan kunt leren is, deze man ging er niet van uit dat ieders bestemming hetzelfde is. En zoals zoveel mensen daar ook makkelijk over denken en dan, als er dan iemand is heen gegaan, dan zeggen ze dat in de wereld die is gaan hemelen of zo. Hè? Die is daar ergens bij de sterren. Of zoveel mensen ook in christelijke kring die zeggen, nou ja, maar als je toch altijd netjes leeft zoals deze man. En als je toch de geboden van de Here houdt en als je toch naar de kerk gaat en als je toch bij het verbond behoort en nou dan komt het toch wel goed. Zo dacht hij niet. Hij miste toch de rust. Bij alles wat hij had, hij miste de rust en de zekerheid. Er is niet alleen een eeuwig leven. Er is ook een eeuwige dood. Een eeuwige nacht. Een eeuwig buiten zijn. Een eeuwig dragen van de straf. Wat zal ik doen, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? De schriftgeleerden die gaven daar verschillende antwoorden op. Oh, die hadden er zoveel bij bedacht wat er al in de Bijbel stond, dat vonden ze niet genoeg. Dan moest nog heel veel meer gebeuren, nietwaar? Dat weten ze uit het evangelie. Ze hadden er nog zoveel geboden bij gemaakt. En ze hielden vooral andere mensen eraan. Die moesten die geboden houden. En nu komt deze jonge man, die komt bij de Heer Jezus en hij zegt, wat is nou uw antwoord erop? Hij verwachtte heel veel van Jezus. Hij ziet Jezus als meester, als onderwijzer. He, zoals jullie jongens en meisjes ook een meester of een juffrouw hebben. Zo zag hij de Heer Jezus als meester, iemand die je onderwijst. Die het antwoord weet op deze vraag. Rabbi, goede meester zelfs. Hij was er toch wel van overtuigd dat deze meester echt iets te zeggen had. Dat zijn leer anders was dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. Dat had hij wel gehoord, dat had hij misschien zelf uit de mond van de Heer Jezus gehoord. Of hij had dat van anderen vernomen, maar op de een of andere manier wou hij het antwoord van Jezus weten. Deze vraag. Goede meester. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En wat zegt de Heer Jezus daar nou op? Dan zegt de Heer Jezus, wat noemt gij mij goed? Daar gaat de Heer Jezus op in, op die aanspraak. De Heer Jezus geeft niet meteen antwoord op de vraag, maar de Heer Jezus zegt, wat noem je me goed? Waarom zegt u tegen mij, goede meester, komt dat voort uit geloof in mij? Of is dat alleen maar een eerbiedvolle uitspraak, aanspraak? Weet u eigenlijk niet wat u zegt? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Bedoelt de Heer Jezus dan, ja, maar daar is er maar één die goed is en dat is God. En dat ben ik niet, ik ben niet goed. Zou de Heer Jezus dat zeggen? Oh nee, zeker niet. Nee, dit betekent zeker niet dat de Heer Jezus ontkent dat hij goed is. Natuurlijk is hij een goede meester, zeker is hij een goede meester. Maar dan moet je echt weten wie de Heer Jezus is. Dan komt het aan op het ware geloof in hem. Hoe kun je anders zeggen dat hij goed is, goede meester? Er is er maar één goed immers, dat is God. Ziet deze jonge man, ziet deze jongeling iets van God in de Heer Jezus? Ziet hij dat hij te maken heeft met de Zoon van God? Ziet hij dat hij gezonden is door God? Of ziet hij dat niet? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Dus de Heer Jezus, moet je goed opletten, de Heer Jezus brengt eigenlijk meteen al in het begin van deze geschiedenis ter sprake dat het niet gaat uiteindelijk om de vraag, wat doe ik allemaal? Wat moet ik doen? Moet ik dit, moet ik dat, moet ik zus, moet ik zo? Maar de Heer Jezus brengt het meteen in het begin van deze geschiedenis hiertoe terug. Wie ben ik? Wat dunkt u van de Christus? Dat is eigenlijk de vraag die de Heer Jezus meteen al aan het begin aan de orde stelt. Het gaat niet om het doen, het gaat om uiteindelijk om het geloof in hem. Daar komen we straks nog op terug. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar als de Heer Jezus dan zegt, niemand is goed behalve één, namelijk God. dan zegt dat niet alleen iets over de Heer Jezus. Maar dan zegt dat ook iets over die jongeling en dan zegt dat ook iets over u en dan zegt dat ook iets over mij en dan zegt dat ook iets over jou. Dan zegt dat iets over ons, gemeente. Niemand is goed. Hier komt een rijke jongeling. En hij is financieel gezien rijk. Hij is wat bezittingen betreft rijk. Je zou kunnen zeggen, hij is geestelijk ook rijk en verrijkt. Maar de Heer Jezus zegt, niemand is goed. En dan raakt dat ook hem. Kijk, daar staat hij. Of hij ligt daar op zijn knieën. En hij denkt dat hij het zo goed voor elkaar heeft. En dat hij al zo'n eind is. En wat moet hij nou nog doen? En dan zegt de meester. Die zegt, niemand is goed. Jij ook niet. Jij ook niet. Er is niemand goed. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Is er maar één goed, dat is God. Oh, dat is niet altijd zo geweest. God heeft ons goed geschapen. Maar wij zijn in zonde gevallen. We hebben een verdorven hart gekregen. We zijn van nature geneigd God en onze naasten te haten. Niemand is goed. Dan God alleen. Alleen God is goed. Kijk, gemeente, en zo brengt de Heer Jezus meteen aan het begin van deze geschiedenis twee dingen naar voren. Wie is Hij zelf? Wie is Jezus? En wie ben jij nou? Wie bent u nou? Wat denkt u van uzelf? Kent u hem? Kent u zichzelf wel? En om dan in te gaan op die vraag van die jongen. Wat moet ik doen? Wat goeds moet ik doen? Nou, daarvan zegt de Heer Jezus, dat weet je toch? Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. En dat herkent u wel, hè? Vanmorgen nog voorgelezen. In de morgendienst. Allemaal uit de 10 geboden. Nee, de Heer Jezus noemt ze niet alle 10 hier, dat is waar. De Heer Jezus noemt ze ook niet in de volgorde waarin ze in de 10 geboden staan. De Heer Jezus noemt er zomaar wat uit om te zeggen, nou, je weet toch wat God van je vraagt? Weet je dat niet? Gij weet de geboden. Ja, mensen buiten de kerk, mensen buiten Israël, die weten dat niet. De heidenen weten dat niet. Ja, tot op zekere hoogte hebben ze ook nog enig besef van goed en kwaad, zeker. Maar ze hebben niet het woord van God, ze hebben niet die geboden van God, die heeft God aan zijn volk gegeven. Dat hoort bij het verbond dat de Heer heeft opgericht. Met Abraham, met Israël. Dat is nou juist het voorrecht van Israël. Dat is nou juist het voorrecht van de christelijke gemeente. Dat de Heere zich bekend gemaakt heeft. Dat wij het woord van de Heere hebben gekregen. Dat wij het kunnen weten. Dat wij niet zijn als de blinde heidenen die nergens van weten, gemeente. U weet de geboden. U weet het. En zijn die dan vandaag nog belangrijk? Ja, de Heere Jezus onderschrijft ze. De Heere Jezus onderschrijft Gods geboden. Er zijn mensen die vandaag zeggen, en die noemen zich dan christen, dat de geboden niet meer belangrijk zijn. Dat is allemaal oud-testamentisch en die hoef je ook niet meer voor te lezen. Het gaat nou nog om het Nieuwe Testament en dat we elkaar lief hebben en God is ook liefde en wij moeten hem natuurlijk lief hebben. En dat is het dan zo'n beetje. Maar die geboden die kun je wel achterwege laten, daar hoef je je niet meer mee bezig te houden. Dat is allemaal voorbij, zegt men. Dat is een dwaling. Want die geboden zeggen wat Gods bedoeling is, wat goed is in zijn ogen, wat hij wil van ons. Hoe wij zullen leven voor zijn aangezicht en hoe we leven met elkaar ook voor zijn aangezicht. En de Heere is niet veranderd en de wil van de Heere is niet veranderd. En wat de Heere in het Oude Testament goed vond, dat vindt de Heere nu nog goed. En wat de Heere in het Oude Testament verkeerd vond, dat vindt hij nou nog verkeerd. Er zal geen titel of jota aan veranderen. Oh, wat een plaats hadden die 10 geboden. Bent u zich dat wel eens bewust geworden, gemeente? Wat een plaats die 10 geboden hadden in Israël. In het geheel van de Bijbel. Deze woorden heeft God zelf gesproken vanaf de Sinaï en het hele volk heeft het gehoord. Ze waren er allemaal bij, mannen, vrouwen, kinderen. Ze stonden daar bij die berg en die berg beefde. En toen sprak God al deze woorden. En die woorden heeft God zelf met zijn eigen vinger geschreven in steen, op 2 stenen tafelen. Om duidelijk te maken dat ze voor altijd golden. In steen heeft hij ze geschreven. Het is waar, die 2 stenen tafelen, die zijn toen Mozes boos werd toen hij naar beneden kwam. En de zonde van het volk was, die 2 stenen tafelen heeft Mozes toen stuk gegooid, maar toen moest hij 2 nieuwe stenen tafelen maken en daarop diezelfde woorden schrijven. En die 2 stenen tafelen met die 10 geboden, die moesten bewaard worden. Midden in Israël. In een gouden kist. Dat was de ark. De ark is een kist. En de ark van Noach, dat was ook een kist waar mensen en dieren in werden bewaard. En de ark van het verbond was ook een kist, een gouden kist. Die diende ergens voor om de stenen tafelen, om de 10 geboden te bewaren, te midden van het volk van God. En daarboven zetelde de Heere. Hier op deze basis wilde hij te midden van zijn volk leven. Ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Gij zult niet. Dat was zijn verbond. Ik ben de Heere, uw God, u zult niet. Dat stond in steen op die tafelen. En dat waren de tafelen van het verbond. En die werden bewaard in de ark van het verbond. En ja, en dat wij die geboden zelf niet kunnen houden, lag er op die ark een verzoendeksel. Een verzoendeksel vanwege alle zonden. En zo wilde de Heere te midden van zijn volk wonen. Als een rechtvaardig en een genadig God. En daaromheen was dan de tent, de tabernakel of later de tempel. En daarvoor stond dan het offeraltaar, het brandofferaltaar van de verzoening. Maar in de kern gemeente, in het meest heilige gedeelte, daar waar de Heere zetelde, daar lagen die 10 woorden. Ziet u wat een plaats ze hadden in Israël. En nou is die heel die dienst van de verzoening, die is door het werk van de Heer Jezus niet meer nodig. Die oud-testamentische verzoeningsdienst, die tabernakel, die is er niet meer, of die tempel, dat is waar. Maar die geboden, die zijn gebleven. God heeft gezegd, ik zal ze in uw hart schrijven met mijn Heilige Geest. Niet op stenen tafelen, maar in de tafelen van uw hart. Dus die geboden van God gelden nog altijd. En daar houdt de Heere ons aan. En die wil Hij ons leren. En om onze zonden te verzoenen hebben we dat bloed van de Heere Jezus nodig. En de Heere wil zijn geest geven om ons te leren om nu die geboden lief te hebben. En te houden, zoveel als we kunnen. God is niet veranderd. En de Heer Jezus laat het hier zien. U weet de geboden. Dat gold niet alleen voor die jonge man, maar dat geldt ook nog steeds voor ons. Wij hebben het woord van God. Wij kennen de geboden. U weet de geboden. De Heer heeft een verbond met ons opgericht, met ons en onze kinderen. Oh, dat is niet op zich genomen, zonder meer niet genoeg om zalig te worden. De vraag is natuurlijk ook, wat doen we ermee? Maar wij kunnen niet zeggen dat we dit niet weten en dat we het niet geweten hebben. Wij weten van die geboden, wij weten van dat werk van de verzoening. De Heere heeft het aan ons bekendgemaakt. Dat is nou het verbond, jongelui. Dat is nou het verbond. Wat je onderscheidt van de wereld ten diepste. Dat God je apart heeft gezet en dat God heeft gezegd. Ik ben de Heere uw God. Van zijn kant heeft Hij dat gezegd. En zegt Hij dat steeds weer. En dan komt Hij met zijn beloften en met zijn eis. Om Hem nou te dienen, om Hem nou nodig te hebben, om Hem nou te zoeken. Om nou te belijden dat je die zonde, dat je zo zondig bent en dat je die geboden helaas niet hebt gehouden en niet kunt houden. Zijn we er al achter gekomen en hebben we dat al aan de Heere beleden? Hebben we nou de Heere Jezus nodig gekregen? Als een verzoening voor onze zonden. En dan gaan we even naar die jongeling kijken. En wat zegt hij dan als de Heer Jezus dat tegen hem zegt? U weet de geboden. Doch hij antwoordde en zei tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Van mijn jeugdjaren, van mijn kinderjaren aan ben ik eigenlijk altijd in het spoor gebleven. Altijd op het pad gegaan. Ik ben er nooit van afgeweken. Ik heb me niet schuldig gemaakt aan overspel, ik heb niemand gedood, ik heb nooit gestolen, ik heb geen vals getuigenis gegeven bij de rechtbank van iemand. Ik heb nooit iemand tekort gedaan en ik heb mijn vader en mijn moeder geëerd. Nou, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Hij zegt dus dat hij er altijd naar heeft geleefd. Dat zegt niet Jezus. Dat is niet het oordeel van de Heer Jezus. Nee, dat is het oordeel van hemzelf. Hij meent dat hij daar zich altijd aan gehouden heeft. Nou, misschien zitten er hier wel mensen in de kerk vanmorgen of vanmiddag die zeggen, nou maar ik, helaas was het bij mij maar waar, maar ik ben wel een hele verkeerde weg gegaan. Ik heb me niet aan die geboden gehouden. Ik ben de wereld ingegaan. Ik heb gebroken met God in het verleden. met God en zijn dienst. Ik heb me schuldig gemaakt aan overspel. Ik heb wel gestolen of een van die andere dingen gedaan. En dan ben je eigenlijk misschien jaloers op zo iemand die kan zeggen, ja, maar die dingen heb ik allemaal gehouden, die heb ik allemaal gedaan. Heel mijn leven, altijd. In alles ben ik altijd gehoorzaam geweest. Er is heel veel verschil tussen mensen, nietwaar? Er zijn van die mensen die leven, zeg maar, voorbeeldig. Er zijn aan de andere kant in het evangelie ook van die mensen die komen bij de Heer Jezus en ja, die zijn een zondares. Die hebben zoveel te beleiden. Er zijn tollenaars en er zijn hoeren. Oh, je hebt zoveel verschil onder de mensen. Het is niet allemaal hetzelfde. Je hebt mensen die keurig binnen de perken zijn gebleven. Maar als je nou denkt dat je het allemaal goed hebt gedaan, is dat dan wel waar? Ken je dan jezelf wel? Als je nou meent dat het bij jou wel meevalt, hoe zit het dan met het kennen van jezelf? Wat heeft deze jongeling een ontstellend gebrek aan kennis, aan geestelijke kennis, aan inzicht in wat Gods geboden van ons vragen, gemeente. Hoe wijd die geboden van God gaan, hoe diep ze gaan. Hij is zich niet bewust dat wij met gedachten, woorden en werken al de geboden van God dagelijks overtreden. Hij denkt dat hij al heel ver is, heel veel heeft, rijk is, geestelijk rijk is. Alleen het is nog niet genoeg, hij is toch nog onrustig. Hij wil er nog een schepje bovenop doen. Hoe is het nou bij u, hoe is het nou bij jou? Denkt u ook van uzelf dat u wel erg netjes bent en dat u het keurig voor elkaar hebt? Trouwkerkelijk, meelevend, altijd geweest, nooit van de weg afgeweken. Ik zeg er natuurlijk geen kwaad woord van, begrijp me goed. Als je nou denkt, ik ben altijd lid van de kerk geweest en ik heb altijd netjes geleefd en ik ben toch wel wat ernstig, ik weet toch wel dat er wat nodig is en kunt u daar nou mee doen? Heb je daar nou echt rust in gevonden? En denkt u dat de Heere daar genoegen mee neemt? Oh, die rijke jongeling die voelde toch innerlijk dat het niet genoeg was, gemeente. Ergens heeft hij dat innerlijk aangevoeld en zat hij met die vraag, wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? En hij dacht eigenlijk, die geboden, ja, dat is te makkelijk. Ja, dat heb ik allemaal al gedaan, maar als dat het nou is. Hij wil nog wat extra's doen. En hij zegt volgens het evangelie van Matthäus, wat ontbreekt mij nog? Als het daar nou om gaat, wat ontbreekt me dan nog? En aan de maatstaven van de schriftgeleerden ontbrak hem niks. Had hij het keurig voor elkaar. Gemeente, kijk nou eens hoe die jongen daarmee bezig is. Hoe die, terwijl hij nog jong is, zoekt. Niet zomaar denkt, nou ik ben er, maar toch nog naar zekerheid zoekt en het antwoord zoekt. Wat moet ik nou toch doen? Wat moet ik nou nog verder doen? Wat moet ik er nou nog aan toevoegen? Wat ontbreekt me nou nog? Kijk eens hoe die netjes heeft geleefd. Kijk eens hoe die gericht is op het eeuwige leven, terwijl er zoveel in de wereld is dat je aandacht vraagt. Kijk eens wat een ontzag die voor de Heer Jezus heeft, dat hij naar de Heer Jezus toe rent en dat hij zich voor hem op de knieën werpt. En kijk eens hoe het hem raakt als de Heer Jezus dan een antwoord geeft. dat hem eigenlijk te ver gaat en dan gaat hij bedroefd heen. Hij gaat, zou je kunnen zeggen, met tranen bewogen de kerk uit. Maar hij was niet bekeerd. En hij had geen waar geloof. Het kan heel ver gaan. Het kan zoveel lijken op ja, wat een mens eigenlijk moet hebben. Maar het was geen waarachtige bekering. Het was geen oprecht geloof. We hebben meer nodig. We moeten buigen voor de Here. We hebben een nieuw hart nodig. We moeten wederom geboren worden. En met al die dingen die hij had, en die u hebt, en die ik heb, en die jij hebt, met al die dingen kun je het niet doen. Kom je er niet. En dat houdt de Heer Jezus hem nou voor. Dat maakt de Heer Jezus hem nou duidelijk. En dat doet de Heer Jezus uit liefde. Dat staat hier heel duidelijk. Jezus hem aanziende beminde hem en zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, kom hierheen. Neem het kruis op en volg mij. Wat ontbreekt mij nog? Nou, Jezus zegt dit. Dit ontbreekt u. Dit hebt u nog nodig. De Heer Jezus keek hem aan en hij had hem lief. Onze kanttekenaren die concluderen daaruit dat de Heer wel degelijk waardeert dat wij volgens zijn geboden, al is het maar uiterlijk leven. Niet met die woorden wordt dat gezegd, maar er wordt wel toch de positieve conclusie uit gemaakt dat ja, het goed is om de geboden van de Here te houden in je leven. De Here spreekt hier eigenlijk zijn goedkeuring uit. Hij keek hem aan en had hem lief en daar zit zeker wat in. Ik denk dat dat wel waar is. Het is beter dat je de geboden van de Heer houdt en dan dat je er maar op losleeft. Maar dat betekent natuurlijk niet, gemeente. Dat betekent natuurlijk niet dat we moeten zeggen, kijk, dat is nou een grond, hè. Als je dat maar hebt, ben je toch al een heel stap in de goede richting. En dat betekent natuurlijk niet dat de Heer Jezus dan andere mensen die niet zo keurig geleefd hebben, maar die een tollenaar of een hoer zijn, dat de Heer Jezus zulke mensen niet lief heeft. Laten we dat er alsjeblieft niet uithalen. De Heer Jezus kijkt hem aan met bewogenheid, met liefde, omdat dit ook een zondaar is die zichzelf niet kent. Omdat dit ook een man is die aan zichzelf ontdekt moet worden. Een man die meent heel veel te hebben en die niet weet dat hij arm en blind is en jammerlijk en arm en naakt. En als de Heer Jezus dan hele ernstige dingen gaat zeggen, en als de Heer Jezus dan heel veel gaat vragen, zeg maar, dan doet de Heer Jezus dat niet om hem af te stoten, maar dan doet de Heer Jezus dat uit liefde. Omdat hij hem eerlijk wil behandelen. En omdat de Heere Jezus hem wil behouden. De Heere Jezus was uit op het behoud van deze jongeling. Zoals hij ook uit was op het behoud van de zondares. En op het behoud van een tollenaar. En op het behoud van een moordenaar. Hij keek hem aan en hij had hem lief. Zoals de Heer Jezus zondaren lief heeft, terwijl ze er geen recht op hebben. De Heer Jezus heeft ons niet lief omdat we het zo goed doen. De Heer Jezus heeft ons lief. ondanks dat wij zondaar zijn, wij allemaal, er is niemand goed, ook niet één behalve God. En dat betekent dat ik dat ook door mag trekken vanmiddag en dat ik ook moet zeggen, ja, wat een wonder eigenlijk, zoals u hier nou zit, wie je ook bent. Ook als je heel veel gezondigd hebt. Of als je altijd zo netjes geleefd hebt, maar toch nog in je eigen, voor je eigen rekening voortleeft. Dan moet en dan mag ik u toch zeggen. De Heere kijkt u vanmiddag aan. En hij heeft u lief. Hij zoekt uw behoud. Of is dat niet waar, gemeente? Mag ik dat niet zeggen op grond van het woord van God vanmiddag? Ik ben ervan overtuigd dat ik dat wel mag zeggen en moet zeggen vanmiddag. Nee, deze man verdiende dat echt niet van zichzelf. En de Heer had ook anderen lief die helemaal niet zo keurig leefden als deze jongeling. En alles wat hij zegt, dat is gedragen door zijn liefde. Ook als hij vanmiddag in ons midden spreekt. Hij wil ons behouden. En dan zegt de Heer Jezus geen ding om ons af te stoten en om het moeilijk te maken, maar dan wil hij ons trekken. En dan heeft hij ons heil op het oog. Eén ding ontbreekt u. Nou, dat lijkt dan weinig. Eén dingetje maar, zou je kunnen zeggen. Nee, niet één dingetje. Eén ding, en dat mag nou juist niet ontbreken. Dat is nou juist dat ene nodig. Dat is nou juist datgene waar het op aankomt, het leven van deze man. Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom hier, kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Moeten we dat nou allemaal doen? Moeten we nou allemaal naar huis gaan na deze preek en dan zeg maar je huis verkopen en je auto verkopen of je fiets verkopen of je brommer of wat je hebben mag? Dan moet je dat allemaal weggeven. Is dat nou de eis van het evangelie? Is dat nou de eis van de Heer Jezus? Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat leert de schrift niet. Zelfs van Ananias en Safira staat dat ze hadden mogen houden wat ze hadden. Ze waren helemaal niet verplicht alles te verkopen en weg te geven aan de apostelen. Dat wordt nergens geëist. Hun zonde was niet dat ze niet alles gaven. Hun zonde was dat ze logen tegen de Heilige Geest. Maar de Heer Jezus legt hier de vinger bij de zonde van deze man. Dat hij op zijn geld vertrouwt, dat hij vastzit aan zijn bezittingen. Dat hij wel zalig wil worden, maar dat hij uiteindelijk toch de dingen van hier beneden zo lief heeft en dat hij die zich voor zichzelf wil houden. En wat de Heer Jezus hier van hem vraagt en van ons vraagt, dat is dat we afstand zullen willen doen van ons eigen leven en dat we het helemaal willen geven in de handen van de Heer, dat we ons overgeven aan hem. Dat we ons met heel ons hebben en houden toevertrouwen aan hem. En zeggen, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? En dat we ons kruis op ons nemen. Daar zou Huug heel veel over te zeggen zijn. Staat mee vele malen trouwens in het evangelie natuurlijk. Maar we nemen dat vanmiddag niet als een losse tekst. Omdat we er heel diep op in zouden kunnen gaan, maar dat hoort nou bij het christen zijn. Hè? Dat je het kruis moet opnemen. Zoals de Heer Jezus het kruis heeft opgenomen en achter hem moet dragen. Hem moet volgen. Neem het kruis op en volg mij. Het kost je jezelf. Nou, dan zien er misschien wel jongelui vanmiddag tegenop en die zeggen, nou, als het zoveel moet kosten, dominee. Oh, maar als je dat vervolg leest, dan krijg je er zoveel voor terug. De Heer Jezus zegt het ook hier. Je zult een schat hebben in de hemel. En dat wil niet zeggen dat dat straks wel komt. Maar dat wil zeggen dat je nu al zo rijk mag zijn. Omdat je een schat hebt in de hemel. De discipelen zeggen, wij hebben alles verlaten. Huizen, vaders, moeders, broeders, zusters. En de Heer Jezus zei, je krijgt er zoveel voor terug in dit leven en in het toekomende. Je wordt er niet armer van, je wordt er alleen maar beter van. Je wordt er alleen maar echt gelukkig van. De Heer neemt het niet van je af, zodat je niks meer overhoudt. Maar de Heer maakt je zo rijk op een andere wijze dan dat de wereld je geven kan. Koop alles wat je hebt, geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts en neem het kruis op en volg mij. Kijk, dat zei de Heer Jezus dus, omdat deze man zo vertrouwde op zijn rijkdom, op zijn bezit. Daar gaat het ook over in het vervolg, dat het moeilijk is voor iemand die op zijn bezittingen, op zijn geld vertrouwt om zalig te worden. Hoe zwaar is dat, dat een rijke ingaat in het koninkrijk. Bijvoorbeeld iemand die op zijn geld vertrouwt. Daarvoor leeft. Het is niet erg als je rijk bent. Als God je rijk maakt. Abraham was door de Heer ook rijk gemaakt. Jacob was met een staf vertrokken en hij kwam rijk terug. Dat had de Heer gedaan. Job was ook rijk, Salomo was rijk. En de Heer gebruikt ook rijken, de rijken in deze, die beveelt hij om goed te doen met hun rijkdom. Ze kunnen ook van zo grote betekenis zijn voor het koninkrijk van God. Maar als je rijk wil worden, daarop uit ben, als dat uiteindelijk je gaat beheersen, dan val je in veel verzoeking. Een wortel van alle kwaad. Oh, wat doet een mens voor geld? Verschrikkelijk, wat hij daar allemaal niet voor over heeft en voor doet. Komt het al dichtbij vanmiddag, gemeente? Er worden aangesproken. Wat betekent het nou voor u? Wat betekent het nou voor jou? Nou, ik heb het namen voor de mensen die midden in het leven staan. Of al wat ouder zijn geworden. Welke plaats hebben die dingen nou in uw leven? Hoe belangrijk zijn die dingen nou voor je? Wat is nou uw schat? Is dat een schat in de hemel of is dat een schat op de aarde? Wees nou eens eerlijk voor jezelf vanmiddag. En als dat nou nog steeds een schat hier op aarde is en niet meer is dan dat. En als je aan de geestelijke dingen in feite niet toekomt, dat die schat je in de weg staat, dan heeft deze geschiedenis je toch wel heel veel te zeggen. Dan is dat een waarschuwing en een oproep tot bekering. En dan zegt de Heer Jezus dat deze jonge man zijn kruis, het kruis moet opnemen en hem moet volgen. Dat betekent dat de Heer Jezus het ook gedaan heeft. Ja, dat betekent het. De Heer Jezus heeft al zijn rijkdommen opgegeven. Hij had een schat in de hemel. En hij is arm geworden terwijl hij rijk was. Hij heeft zelfs zijn leven gegeven, zijn bloed gestort. Tot een vloek geworden, veracht, verlaten, van iedereen alles kwijt. Hij droeg de vloek. Al te zijn. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat heeft de Heer Jezus gedaan? opdat ik het eeuwige leven zou beërven. Daar gaat het om. Niet wat ik doe, maar wat hij gedaan heeft. Dat is beslissend. Daardoor kan ik zalig worden, nooit door wat ik zal doen, gedaan heb of nog zal doen, gemeente. Dan kom ik altijd tekort. Hij heeft het gedaan, hij heeft het volbracht. Hij stierf aan het kruis. Hij nam het kruis op zich. Verzondaren, wie het ook zijn, om ze zalig te maken. Of het nou een rijke jongeling was, of een misdadiger, of een hoer. Hij heeft alles voor ze gedaan. En er hoeft niks meer bij. Er hoeft helemaal niks meer bij. Dat is genoeg. Ik zei al, de Heer Jezus begint aan het geschiedenis. Aan het begin van deze geschiedenis gaat de Heer Jezus stellen wie hij is en wie wij zijn. En dan komt hij eigenlijk aan het slot erop terug. En dan zegt hij, kijk eens wat ik doe, jongen. Ik ga naar het kruis. Ik ben op weg naar het kruis. En wat jij moet doen is achter mij aankomen. Je moet alles kwijt. Je moet achter mij aan. Het kruis op je nemen. En mij volgen, mij in het oog houden. Op mij zien. Mij nodig hebben, afhankelijk van mij zijn. Op mij vertrouwen. Je weg door mij laten bepalen. Mij je laten regeren. Mij je laten onderwijzen. Mij je laten troosten en bemoedigen. Achter mij aan. En dat heeft wel de consequenties voor je doen en laten. Dan kun je niet meer aan armen voorbij gaan. Zeker. Maar daardoor word je niet zalig. Maar als je echt de Heer Jezus lief hebt, als je echt hem in het oog houdt, als hij alles voor je gaat betekenen, dan wordt dat geld van minder waarde en dan zoek je daar goed mee te doen. Het gaat dus uiteindelijk om de vraag, wie is nou de Heer Jezus voor ons, voor u, voor jou, voor mij? En dan kun je je ook aan het evangelie stoten, aan het woord stoten. En dat deed deze jonge man, in ieder geval op dat moment. Of die later tot bekering is gekomen, weten we niet. Het staat niet in het woord. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Het stond in de weg, gemeente. Ziet u wel, hoe groot gevaar? Wees gewaarschuwd. Ga nou niet naar huis, ga nou niet weg van onder de prediking. Om je oude leven voor te zetten. U weet niet hoe lang de Heere u nog de gelegenheid geeft tot bekering. Treurig geworden over dat woord, ging hij bedroefd weg. Ja, er is ook een andere droefheid. Een goede droefheid. Dat is de droefheid van die mensen die de Heer Jezus wel nodig hebben. Die mensen die de Heer Jezus wel trachten te volgen. Die niet meer zonder de Heer Jezus kunnen. Die zeggen met de apostelen, Heere, tot wie zullen we heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Weet je wat voor droefheid die hebben? Die kennen deze droefheid. Deed ik maar wat de Heere vraagt van mij. Maar het goede wat ik doen wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Die hebben die droefheid. Die jagen ernaar om het goede te doen. Niet om zalig te worden, maar omdat ze de Heere lief hebben gekregen. En ze willen meer en meer hem kennen en hem volgen. En zulke mensen die zullen het eeuwige leven beërven. Terwijl ze er zelf niks van terecht brengen. Maar uit louter genade. Omdat de Heere Jezus het heeft gedaan. Wat zij niet konden. Omdat de Heere Jezus het gedaan heeft in volmaaktheid. En er ontbrak niets aan. Helemaal niets. Dat is het evangelie. Waar staat u, waar sta jij? Kent u zichzelf? Kent u hem? Herkent u zich al? Die mensen die hem lief hebben en die hem trachten te volgen en zeggen, Heere, trek me, hou me vast. Laat niet los. Want ik ben zo zwak, ik ben zo ellendig. Die worden zalig. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. We danken u, Heere, dat we vanmiddag deze dienst uit uw hand ontvingen, dat u in ons midden wilde zijn, dat u tot ons wilde spreken, omdat u geen lust hebt in de dood, in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. En u hebt het gehoord, Heere, dat uw eisen blijven liggen. Wij weten de geboden. O God, nu kunnen we die niet houden. En als we menen dat we ze houden, dan kennen we onszelf niet. En nu is er één die alles gedaan heeft wat gedaan moest worden. En dat is Hij, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, de rechtvaardige. Die tot zonde gemaakt is, in ons plaats de straf heeft gedragen. O Heere, geef dat wij mogen doen door uw genade, door uw trekkende liefde, door de kracht van de Heilige Geest. Wat Hij zelf, wat de Heer Jezus hier zegt. Dat we onszelf overgeven. Dat we breken met het oude leven. Dat we ons kruis opnemen en Hem volgen. O, geef dat hoe langer hoe meer ook aan uw kinderen. Bij de voortgang, bij verdieping. Zegen ons de week die we zijn ingegaan, dat de jongelui ook mee zullen nemen, Heere, waar het uiteindelijk om gaat. Niet maar dat we in dit leven ver komen, dat is ook belangrijk. En daar wilt u ons ook bij helpen. En dan hoeven we niet rijk te worden, dan hoeven we niet heel hoog op te klimmen. Als we maar doen wat u behaagt, in beginsel. Maar dat het erom gaat, Heere, dat we een schat in de hemel mogen hebben. Dat we u mogen kennen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Zegen ons, Heere, bij het werk, op school, thuis, in onze ouderdom. Sterk ons in alle moeite en vragen. Wees met uw oude volk Israël, waarmee u een verbond hebt opgericht. Maar dat de schriften met lees zonder te verstaan dat het om Christus gaat. Open hun ogen, Heere. Geef uw zegen bij de verkondiging van het evangelie wereldwijd in zending en evangelisatie. Laat uw koninkrijk komen. En gedenken ieder van ons in uw genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God. Mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Het derde van Psalm 16.
Thank you.
Ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.